Goedemorgen, gemeente, jongens en meisjes, broeders en zusters, alle hier in de kerk aanwezig en degene die thuis of elders deze kerkdienst met ons meebeleven. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Ook de gasten van vanmorgen heten we natuurlijk hartelijk welkom. In deze dienst gaat proponent Verstoep uit Barneveld voor. Voor het votum zal er een overlijdensbericht worden afgekondigd. De bloemen van deze dienst gaan vandaag met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Dick van den Berg uit de Kleuterstraat. Als u als gemeentelid de bloemen wilt wegbrengen, kunt u zich na de dienst melden bij de koster. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van lied 201 uit Weerklank, vers 1. Kom, Schepper, Geest, daal op ons neer. En ook het tweede en derde vers van lied 201 uit Weerklank willen we zingen. De Kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Zoals gezegd, eerst een overlijdensbericht. Op donderdag 18 juli jongstleden is overleden mevrouw Johanna van der Meijden ten Brinke op de leeftijd van 90 jaar. Ze verbleef al geruime tijd in woonzorgcentrum De Engelenburg in Veenendaal. De rouwdienst zal plaatsvinden op donderdag 25 juli om 11 uur in de aula op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef te Ochten, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de hervormde begraafplaats aan de Liniestraat. Er is gelegenheid tot condoleren in de aula na de begrafenis. Laten we in een stil moment haar en haar nabestaanden gedenken. En daarna zingen we van Psalm 31, vers 12 en 17. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. We groeten elkaar in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We lezen in Psalm 71. O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd en tot nu toe verkondig ik uw wonderen. Ja, ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is, verlaat mij niet, o God, totdat ik deze generatie uw sterke arm verkondigd heb. Alle nakomelingen, uw macht, u die mij veel benauwdheden en ellende hebt doen zien, u zult mij weer levend maken en mij weer optrekken uit de diepe wateren van de aarde. U zult mijn aanzien vergroten en mij omringen met uw troost. De berijmde woorden gaan we zingen vanuit Psalm 71. En wel de coupletten 12, 13 en 16. wel gemerkt, we zingen over jong en oud. Alle generaties die ook in de traditie staan van Israël. Dat de boodschap doorgegeven wordt van geslacht op geslacht. Daarom heb ik ook gekozen vanmorgen om de geboden van God te lezen uit Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 15. En als antwoord zingen wij Psalm 119, vers 25. Er staat boven: bevel om zich aan de geboden van God te houden. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere, uw God, geboden heeft u te leren om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. Opdat u de Heere, uw God, vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen, u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven en opdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere, onze God, de Heere, is één. Daarom zult u de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Wanneer het dan gebeuren zal dat de Heere, uw God, u gebracht heeft in het land dat hij uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die u niet gebouwd hebt, huizen vol van allerlei kostbare dingen waarmee u ze niet gevuld hebt, uitgehakte putten die u niet uitgehakt hebt, en wijngaarden en olijfgaarden die u niet geplant hebt en u gegeten hebt en verzadigd bent, wees dan op uw hoede dat u de Heere die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. U moet de Heere uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. U mag niet achter andere goden, de goden van de volken die rondom u zijn, aangaan. Want de Heere, uw God, is een naijverige God die in uw midden, anders ontbrandt de toren van de Heere, uw God, tegen u en vaagt hij u weg van de aardbodem. Tot zover het gebod van onze God. Voordat we verder lezen in Gods woord, bidden we of zijn geest ook in ons midden wil zijn. Heilige God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van het verbond, Hemelse Vader, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, komen wij tot u om u te danken. Te danken voor deze dag en voor dit moment. Dat we elkaar ontmoeten voor uw aangezicht en u mogen ontmoeten, de levende God, die door woord en geest tot ons wil spreken. En dat op de rustdag, om tot rust te komen bij u. En wij verwachten het ook van u. We hebben er al van gezongen, iets van die hemelse barmhartigheid. Mag die ons hart vervullen. Mag het liefdevuur van uw geest ons doordringen. En mogen zijn gaven zevenvoudig uitgedeeld worden vanmorgen. En mogen we ons die eigen maken om u daarmee te loven en te prijzen. Want dat is wat we vanmorgen doen. De lofzang gaande houden in verbondenheid met Israël. We zingen de liederen van Israël die door uw geest geïnspireerd zijn. En die de eeuwen door mensen hebben getroost, bemoedigd, maar ook onderwezen. In uw wonderen, de grote daden en werken die u doet, gedaan hebt en nog zal doen, daar mogen we van zingen. Een reden om u te aanbidden. Maar zo troost u ons ook. En dat is wat we zojuist ook in onze mond hebben gelegd, gekregen. Dat uw woord ons vertroosting, geest en leven schenkt. Ja, mag zo uw stem vanmorgen gehoord worden. Oude woorden die tot leven komen, omdat uw geest er doorheen blaast. En dat voor jong en oud, ziek en gezond, want er wordt ook thuis meegekeken en geluisterd, arm en rijk, niemand uitgezonderd. Want zo mogen wij gemeente van Christus zijn. U roept ons samen. En u wilt zelf aanwezig zijn. Daar bidden we ook om de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest. Zodat de vrucht zichtbaar zal worden. Ook van uw woord wat deze morgen verkondigd wordt. Mogen wij zo elkaar tot zegen zijn. Maar ook voor de wereld om ons heen. Wat een voorrecht dat we dan op zondag elkaar mogen toerusten, mogen opvoeden, ons oefenen in de praktijk van de godzaligheid, om zo godvruchtig met de vrucht van uw geest in ons leven de weg te vervolgen. Laat het vanmorgen een proeftuin zijn. Waar we onbeperkt kunnen oefenen, maar mag het ook een voorsmaak zijn van die nieuwe hof, zoals het ooit was in de Hof van Eden en zoals het weer worden zal naar uw belofte. Schenk zo wat nodig is aan ons allen, hier en thuis, in het bijzonder hen die een taak hebben, mogen we instrument zijn van u en laat zo deze dienst juichen, tot eer en glorie van uw naam, de Vader, de Zoon en de Geest. Wij vragen het u alles uit genade in Jezus' naam. Amen. Twee schriftlezingen vanmorgen. 2 Korinthe 7, vers 2 tot en met 7 en 13 tot en met 16. Het is vooral ook om een indruk te krijgen wie Titus is. Het gaat vanmorgen over Titus. En daarna lezen we ook uit de brief van Paulus aan Titus, hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 15. Daarboven staat de troostrijke komst van Titus. Geef ons plaats in uw hart. Wij hebben niemand onrecht aangedaan. Wij hebben niemand te gronde gericht. We hebben niemand uitgebuit. Ik zeg dit niet meer, want ik heb al eerder gezegd dat wij zo hartig met u verbonden zijn, dat we samen met u zouden sterven en leven. Veel vriendigheden over u. Veel te roemen over u. Ik ben vol van vertroosting en word oversteld met blijdschap in al onze verdrukking. Want ook toen wij in Macedonië gekomen waren, heeft ons vlees geen rust gehad. Maar waren wij in alles verdrukt. Van buiten waren er conflicten, van binnen vrees. Maar God, die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost waarmee hij bij u getroost werd. Hij deed ons namelijk verslag van uw vurig verlangen, uw treuren en uw ijver voor mij. En zo werd ik des te meer verblijd. Dan vers 13. Daarom zijn wij getroost door uw vertroosting. En wij zijn des te meer verblijd over de blijdschap van Titus, omdat zijn geest door u allen is verkwikt. Want als ik in enig opzicht bij hem over u geroemd heb, dan ben ik niet beschaamd geworden. Integendeel, zoals wij alles in waarheid tot u gesproken hebben, zo is ook ons roemen tegenover Titus waarheid gebleken. En zijn innige gevoelens voor u zijn des te overvloediger als hij zich de gehoorzaamheid van u allen herinnert. Hoe u hem met vrees en beven hebt ontvangen. Ik verblijd mij dus, omdat ik in alles op u kan vertrouwen. Tot zover de eerste schriftlezing uit de Korinthebrief. Dan de brief aan Titus. Dat is een kort stukje, staat ook midden in de brief. Het is het centrum van de brief en misschien ook wel de kern van het evangelie. Kort samengevat. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Tot zover. Boven de preek heb ik gezet als thema: jong geleerd is oud gedaan. Voordat we daarover nadenken, zingen we nog van Psalm 78, de versen 1, 2 en 3. Dat is ook weer een bekende psalm, waarin met name het onderwijs aan de kinderen onderstreept wordt en als een opdracht doorgegeven wordt. Psalm 78, 1, 2 en 3. We zongen over de naneef. Dat is ook zo'n woord wat we niet zo vaak meer gebruiken. Maar het kan nog heel lang nagalmen, maar het zijn nakomelingen. Zo belangrijk vindt God dat, dat dat ook aandacht krijgt. Als amen op de verkondiging zingen we van Psalm 98, vers 1 en 2, bekende coupletten, ook heel vaak gezongen worden rond kerst. Hij heeft gedacht aan uw genade, aan zijn genade, aan ons groot gemaakt. 98, 1 en 2. Titus. Wie draagt hier de naam Titus? Niemand. Zit niet in het voorgeslacht, krijgt ook geen plek in het nageslacht. Ik moest ook goed nadenken over wie nou Titus genoemd is in de geschiedenis. Ik ga er drie noemen. Maar eerst de betekenis van de naam. Reus. Behagelijk, aantrekkelijk, bekoorlijk. Vanuit het Latijn ook wilde duif. Of als een eretitel, Titulus. Nou, dan kom ik uit bij keizer Titus vanwege het Colosseum, wat hij voltooid heeft. Als je een bezoek aan Rome brengt, dan kom je onder de indruk van dat imposante gebouw. Maar ook vanwege zijn vrijgevigheid na twee rampen. De uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 en de brand in Rome het jaar 80. Hij heeft geregeerd van 79 tot 81. Dus dit zijn zijn prestaties, zijn bijdragen aan de samenleving. Dan denk ik aan Titus Brandsma. Misschien herkenning, heeft geleefd van 1881 tot 1942. Ik begrijp het al, omgekomen in Dachau, toen hij 61 was. En omdat hij als martelaar zijn leven gegeven heeft, werd hij zalig verklaard door de Romeinse kerk in 1985. En meer recent, 2022, zelfs heilig verklaard. Altijd nog verschil, hè? Tussen zalig verklaren en heilig verklaren. Maar dit omdat het Vaticaan besloten heeft dat er ooit een priester in Engeland genezen werd door een aanraking van het beeld of iets wat van Titus Brandsma afkomstig was. We komen nog wat dichterbij, Titus van Rijn. Ja, de zoon van de bekende Rembrandt van Rijn. Hij heeft geleefd van 1641 tot 1668 in Amsterdam, is maar 37 geworden. Het vierde kind van Rembrandt dat hij moest begraven. En daar is één nakomeling uit voortgekomen. Titia, de dochter van Titus. En zo kent onze geschiedenis een paar keer de naam Titus. In de Bijbel staat hij 12 keer genoemd. En het gaat steeds om dezelfde Titus. 8 keer in de tweede Korinthebrief. 2 keer in Galaten. 1 keer in Timotheus. En dan aan het begin van de Titusbrief. Maar heel mooi, dan noemt Paulus hem mijn oprechte zoon. Iets wat hij van Timotheus ook zegt. Die twee, Timotheus en Titus, hebben heel veel parallellen. Allebei jong, tot geloof gekomen. Paulus heeft ze in dienst genomen. Dat is wel één belangrijk verschil. Timotheus moest besneden worden, om ook onder de Joden te kunnen evangeliseren. Van Titus staat dat dat juist niet nodig was. Nou, misschien omdat hij naar een andere doelgroep gestuurd werd door Paulus. Ik noem dat soms maar het missionaire strategische denken van Paulus. Hij ging heel wel overwogen te werk. Hij wist waarom hij dingen wel of niet moest doen. Het zijn geestelijke kinderen. Dus geen biologische kinderen, maar geestelijke zonen van Paulus. Al jong opgevoed in de voorzegde leer, zoals het doopformulier dat ons ook voorhoudt. Hoe stond Titus bekend? Nou, vooral als een probleemoplosser. Geen troublemaker, maar een troubleshooter. Dat zijn woorden die we tegenwoordig ook wel horen. Hij was een verbinder. Een vredestichter. Had altijd een bemiddelende rol. Nou, als mensen die gaven hebben ontvangen, dan moet je dankbaar gebruik van maken. En ook zuinig op zijn. Dat soort mensen hebben we nodig. Opvallend dat we zijn naam nergens tegenkomen in Handelingen. Waarschijnlijk omdat het een broer van Lucas geweest is. Ik heb wat naam moeten zoeken. En als Lucas het dan over wij heeft in Handelingen, dan bedoelt hij waarschijnlijk zichzelf en ook zijn broer Titus. Wat we wel van Titus weten is dat hij bisschop geworden is op Kreta, ongehuwd gebleven, 94 jaar oud werd. Jong geleerd, oud gedaan. Dus tot op hoge leeftijd in praktijk gebracht heeft wat hij van Paulus geleerd heeft. Paulus noemt hem ook ergens apostel. Dat is niet zomaar. Dat betekent dat je gezonden bent met een bijzondere missie. Omdat hij betrekkelijk jong was, denk ik ook dat die woorden aan het einde van onze schriftlezing, laat niemand u verachten, betrekking hebben op zijn jeugdigheid. Dat wordt van Timotheus ook gezegd. Die was ook wat verlegen, wat bescheiden. Paulus zegt, ga pal staan voor de waarheid. Blijf bescheiden, maar beslist aan de gezonde leer, want die heb ik jou geleerd en die moet jij weer overdragen. Nou, dat is een opdracht die geldt nog steeds. Van alle eeuwen, van alle tijden en plaatsen. De gezonde leer doorgeven. Dus Titus, integer, groot verantwoordelijkheidsbesef. Ik zou bijna zeggen de ideale schoonzoon. Waar zijn ze nog te vinden? Mensen die zo bekend staan. Die twee, Timotheus en Titus, mooie kerels, toegewijd aan de dienst van God. Daar moet je nog eens vaker over gaan lezen en over nadenken. Ook als een identificatiefiguur. Zo zou ik willen zijn. Maar je kan je ook identificeren met de inwoners van Kreta. Wat weten wij over Kreta? Als ik nu vraag wie is er wel eens op Kreta geweest, dan zie ik vast meer vingers. Een toeristisch trekpleister. Een prachtig eiland om je vakantie op door te brengen. Populair zelfs. En waarom? Nou, vanwege de mooie stranden, de vele zonuren, natuur, cultuur en misschien ook wel het uitgaansleven. Ik weet het nog niet, maar toch wel goed om er een beeld bij te hebben. We lezen in Handelingen 27, op de reis van Paulus naar Rome, dat je daar langs kon varen om te overwinteren. En zo is waarschijnlijk een zending Joden daar ooit geland om te overwinteren en hebben daar een eerste gemeente gesticht. En nu vindt Paulus het belangrijk om een pastorale brief te schrijven aan Titus, zodat die jonge gemeente, die nog niet zo lang bestaat, goed onderwezen wordt. Kreta, een kruispunt van Azië, Afrika, Europa, net onder Griekenland in de Middellandse Zee. Daar zou je het woord syncretisme op kunnen plakken. Moeilijk woord, het betekent een mengelmoes van godsdiensten. Hoor je in het woord syncretisme ook niet Kreta doorklinken? Dus dat kun je echt bij Kreta je bedenken. Een mengelmoes van godsdiensten. De Kretenzen kennen we ook nog van die eerste Pinksterdag in Jeruzalem. Daar worden ze letterlijk genoemd. Joden en Jodengenoten, proselieten genoemd. Dat zijn heidenen die Jood geworden zijn. En die waren ook naar dat feest gekomen. En hebben diezelfde Heilige Geest ontvangen. En als die teruggegaan zijn, is dat ongetwijfeld tot zegen geweest, vervuld van de Heilige Geest. Maar dan, wat staat er nou in hoofdstuk 1 vers 12 over de Cretenzen? Nou, dat is niet iets om trots op te zijn. Eén van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd: Cretenzen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. Zo, zo. Kan dat ook niet ietsje minder? Nou, blijkbaar niet. Deze profeet, 6 eeuwen terug, heeft dat al beweerd. Kijk uit als je je verheft boven de Cretenzen. Ik ga de woorden anders invullen. Schijngeloof. Naam christen. Wereldgelijkvormer. Ja, dat heeft met de volksaard te maken en met hun mentaliteit. Met de tijdgeest. Zo wordt de ziel van Creta gevormd. Zo wordt de ziel van Ochten en de Betuwe gevormd. We staan onder invloed van de tijdgeest. We hebben soms niet eens meer door dat dat net niet de Heilige Geest is. Maar onderscheiden we het nog? Dat probeert Paulus aan Titus uit te leggen. Daar komt het op aan. De gezonde leer. Dus wat zouden wij van Hollanders kunnen zeggen? Hoe staan wij in het buitenland bekend? We kunnen wel iets over de Cretenzers zeggen. Hoe staan wij als Hollanders bekend? Als grote vloekers. Als zuinige, gierige geldoppotters. Als kritische, ontevreden individualisten. Ja, stop maar, het is genoeg. Ja, maar om eerlijk te zijn moeten we soms even dat mes in eigen vlees steken. En het heel nauwkeurig gaan ontleden. Want dan komt de context in beeld. Dat kenmerken van onze eigen cultuur. Hoe anderen daar tegenaan kijken. Hoe wij dat nog steeds wel of niet beseffen. Maar ook wat wij er tegenover stellen. Nou, en daarom ben ik hier vanmorgen. Om die christelijke gemeente van Creta als een spiegel ons voor te houden. Zo worden wij onderwezen. Zo worden we opgevoed. Om er iets tegenover te stellen. Die volksaard, die tijdgeest, die mentaliteit. Die niet van de geest is, niet van het koninkrijk is. Ik ben nu precies 20 jaar terug van mijn missie naar Kenia. 2004 geland in juli. We zijn 20 jaar verder. En wat heb ik nou geleerd van die cultuur daar en weer ontdekt in onze cultuur hier? Het houdt mij wel bezig. Het ligt er niet om. We moeten soms onder ogen durven zien dat er dingen scheef gegroeid zijn. Dat dingen niet meer zijn zoals ze door God bedoeld zijn. En daarom heeft Paulus de opdracht gegeven aan Titus en ook Timotheus, daar staan de brieven vol van, instructies voor de opzieners. Die lef moeten hebben om geen zachte heelmeester te zijn, want dat maakt stinkende wonden. Waar ruikt het hier naar? Welke geur verspreiden wij? Toch wel de geur van Christus. Want we zijn zijn gemeente. Dat bedoelt Paulus in zijn brief. En het geheim van de gemeente is nog steeds dat God in al zijn liefde en geduld ons niet loslaat. Hij wil ons nog steeds samenbrengen. Een gevulde kerk op zondag, wat een zegen. Beseffen we dat nog? Het kan heel anders. Maar zo geeft Paulus Titus een hart onder de riem en geeft hij hem weer voedsel om door te gaan. Daarom leg ik nu één accent bij dat woordje bezonnen. Dat is een woordje wat 16 keer in het Nieuwe Testament genoemd wordt en daarvan 9 keer in de pastorale brieven aan Timotheus en aan Titus. En hier in het eerste hoofdstuk kun je zien in vers 1 en 5 en 6... dat het bedoeld is voor oude mannen, voor jongere vrouwen, voor jongere mannen. Dus heel gericht geeft Paulus een opdracht om bezonnen te zijn. Nou, dat Grieks een beetje een vreemd woord, maar alles komt af van die ene stam, zo vroom. Wordt bijna het woord vroom. Of zo vroom. Vroom, wie wil er vroom zijn? Niet als een heilig boon, godvruchtig. De vrucht van God in je leven herkennen. Dat bedoelt Paulus. In heel je houding en heel je gedrag. Nou, dat woordje bezonnen, dat wordt genoemd tegen de achtergrond van een cultuur waarin drie verschillende lagen te ontdekken zijn. Drie verschillende klassen. En die moeten het eens worden over hoe er geregeerd moet worden. Het lijkt onze politiek wel. Eén partij kan het niet voor het zeggen hebben. Het zijn meerdere partijen en die stemmen af hoe er in de toekomst een beleid uitgevoerd gaat worden. Hier werd onderscheiden het verstand. Dus heel beredeneerd, logisch je keuzes maken. Als tweede het gevoel. Spontaan, gevoelig zijn, je emoties uiten. En als derde, daar kies ik meestal voor, een balans tussen die twee. Verstand en gevoel, ze vullen elkaar aan, ze hebben elkaar nodig. Een woord wat daarbij past is reddingsboei. Die redding geeft ons veiligheid en behoud. En dat moeten we samen delen met heel ons hart, met onze ziel, met ons verstand, met onze kracht. Het zijn Bijbelse begrippen, Bijbelse gedachten. Maar zo heeft God altijd zijn kinderen opgevoed. Blijf in balans. En dat is misschien wat bezonnenheid in de diepste zin betekent. Dat je zijn denkwijze volgt, wat hij van je vraagt, om de goede keuzes te maken. Denk in bescheidenheid, maar wees beslist. Nou, we kunnen allemaal voorbeelden bedenken. Dan moet je bijna beginnen bij het tegenovergestelde, onbezonnen. Nou, neem nou meneer Trump of meneer Wilders. Ik vind dat ze heel vaak onbezonnen er iets uitkramen. Waarvan ik denk, had nou eerst even goed nagedacht. Zelfs de oud-premier Rutte had dat soms. Als hij zei, dat is, hoe zei hij het ook alweer? Tuig van de richel. Of pleur op. Dat zijn geen woorden die passen uit de mond van een premier. Denk even na, wees bezonnen. Dat. Herkenbaar hoop ik. Met onze korte lontjes, in onze gepolariseerde tijd, hoe snel springen we er niet bovenop en denken we achteraf, ik weet het niet kunnen doen. Nou, hoe kom je nou aan die bezonnenheid? Dat is misschien dat woord, dat tweede woord, wat ik ook wil benadrukken. Genade. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Van daaruit wil Paulus zijn werk vormgeven. En dat is wat genade ons leert. Dat woordje leren staat er ook. Hè? En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. Dus dat stukje onderwijs in het Grieks pedagogie, dat hebben we nodig om elkaar op te voeden. De jongere generatie op te leiden. Hoe zijn wij kinderen van God? Hoe heeft God ons opgevoed? Toch niet dat hij als een hemelse vader met de handen in de haren denkt. En wanneer luistert hij nou een keer? Wanneer gaat hij nou doen wat ik gezegd heb? Zo betrokken is God op ons. Bewogen, innerlijk, met ontferming. Hij zoekt het goede voor ons. Dat wil hij geven. Dat is genade. En zo wil hij een eigen volk tot stand brengen. Dat heeft hij al gedaan door het reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. Wij zijn zijn eigendom geworden. Maar dat verplicht ons wel tot iets, tot adeldom. We zijn in de adeldom verheven, kind van God te mogen zijn. Maar hoe geef je dat vorm in het leven van elke dag? Dat is toch echt anders dan de wereld. Dat onderscheidt ons nog. Dat mag Titus gaan onderwijzen aan de Cretensers. Een eigen volk. Letterlijk kun je bijna vertalen eigenaardig. En dat hoeft niet vreemd te zijn, maar het is wel anders dan wat soms de doorsnee burger laat zien. In hun aard Gods eigen kind geworden. En je gaat je eigen maken wat God je leert. En dat gaat steeds meer vorm krijgen en zichtbaar worden. Dat zit ook in die woorden eigen volk. Dat gereinigd is door het bloed. Want dan word je ijverig in goede werken. Niet om zalig te worden, maar uit dankbaarheid. Tot eer van de Vader. Die heeft die bewust gegeven om hem te eren. En zo is hij door zijn geest de grote pedagoog. Die traint ons elke dag. Die wil ons omscholen, bekeren, vernieuwen. Dagelijks tot onze dood toe. Hoe zegt het doopformulier dat? We gaan de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Is dat praktijk? Wat in het doopformulier gezegd wordt, we kunnen het dromen, we kennen het uit ons hoofd. Of wat hier voor Titus als een richtlijn meegegeven wordt. Jong geleerd is oud gedaan. Ik hoop dat we dat al jong aan onze kinderen meegeven. U belooft christelijk op te voeden. Ja, wat houdt dat in? Nou ja, dat ze naar een christelijke school gaan en meegaan naar de kerk, catechisatie, club, het hoort er allemaal bij. Is dat het enige? Omdat het hoort? Omdat het moet? Of zit er onder die oppervlakte nog een diepere laag, een inhoud waarvan we weten, en daarom heb ik mijn leven toegewijd aan mijn heiland. En wil ik dat laten zien? Uitdragen. De wet doen. Dat is de Bijbelse beweging die Paulus ons voortdurend leert. En je bent nooit te oud om te leren. Want als je denkt dat het woord, dat spreekwoord jong geleerd is oud gedaan alleen van jongeren geldt, kun je het ook andersom draaien. Oud geleerd is jong gedaan. Hoe meer je dit gaat doen, hoe jonger je wordt. Want er is toekomst. Er is een eeuwige toekomst. Denk niet dat je ooit van die taak ontslagen bent. Juist niet. Zelfs als je thuis zit met je handen in je schoot, laten dat gevouwen handen zijn. Voor de jongeren van de gemeente. Om hen te beschermen, te bewaren tegen alle gevaren die er zijn. Dus dat zaad van het evangelie wat gezaaid wordt, ook vanmorgen, in jonge harten, in oude harten, dat moet gevoed worden, zodat de wortels steeds dieper de grond ingaan. De stengel steviger en sterker wordt en er blad voortkomt. En op zijn tijd ook vrucht. Vraagt soms heel veel geduld, maar daarom ook dat wachten, dat verwachten. Zoals de zaligmakende genade verschenen is aan alle mensen. Denk aan Lucas 2. De hemel ging open. Vrees niet. Grote blijdschap. Ja, dat is een soort breaking news. Dat hadden ze nog nooit zo gehoord. Dit was nieuw. Zoals vorige week opeens extra journaals nodig waren vanwege de moordaanslag op Trump. Zo. Opeens was er iets te melden. De zaligmakende genade van God is verschenen. Ja, maar dat wisten we al, ja. Maar leven we vanuit de verwachting dat het nog een keer komt? We zien uit, we verlangen naar de verschijning. Het woord komt 2 keer voor. De verschijning van Jezus Christus in al zijn heerlijkheid. Dat is de zalige hoop waaruit wij leven. Nou, die genade waar Paulus het over heeft, die maakt het mogelijk om gunnend te zijn. Genade maakt gunnend. God gunt ons het goede. Hij geeft het graag. Hij deelt het uit van zijn overvloed. Heel bijzonder dat het woord genade in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn alles met elkaar te maken hebben. Even nog een klein stukje onderwijs. Uit het Hebreeuws betekent het gein, humor. Uit het Grieks het woord chara, charismata. Je hoort het al, iemand die charismatisch is, die de gave ontvangen heeft van de geest. Dat heeft te maken met vreugde, plezier. In het Latijn, gratia, sola gratia, alleen door genade. Gratis, je hoeft er niets voor te betalen, je hoeft er niets voor te doen. Het is allemaal al volbracht. Je hoeft alleen maar te ontvangen, om het weer door te geven. Niet egoïstisch voor jezelf houden, uitdelen. Dat is onze core business. Dat zijn de kernzaken van de kerk. Als de kerk niet meer over genade spreekt en niet meer genadig is, geen vindplaats meer is van genade, dan zijn we het woord kerk niet meer waard. Hoe vaak zijn we toch niet zo dat we elkaar ongenadig de waarheid vertellen? Denk daar eens over na. Probeer het eens iets meer liefdevol te doen. Barmhartig. Genadig, zoals Jezus ons heeft geleerd. Nou, nog even voor de marketeers. Dat is het unique selling point. Dat is ons verkoopstrategie. Zo willen wij genadig zijn. Een win-win situatie. Wat we ontvangen hebben, dat delen we uit. Vanwege degene die het ons geeft. En hoe? Nou, misschien is dat waar we mee afsluiten. De laatste woorden uit vers 15. Spreek over deze dingen. Bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Ja, het zijn mooie woorden, maar laat dit nou eens zichtbaar worden in je daden, liefdedaden. Begrijp me goed, het gaat mij niet om Titus vanmorgen. Het gaat mij om Christus, die die boodschap van genade, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Hij heeft het zichtbaar gemaakt. Zo was het door de Vader bedoeld. En hij heeft volmaakt de wil van de Vader gedaan. Dat tippen wij niet aan. Maar we mogen er wel naar streven, ons naar uitstrekken. Dat deed Paulus, steeds meer op hem lijken. Dus genade gaan we doen. Genadig zijn is een houding. Iemand als Bonhoeffer had dat begrepen. Zijn slogan werd: we moeten 3 dingen doen. Hier gaat het om 3 dingen. Het raakt wat Bonhoeffer wilde zeggen. Bidden, wachten en het goede doen. En ons zo voorbereiden op de toekomst. Calvijn zei: dagelijks je omkleden voor de bruiloft. Dat bruiloftskleed aantrekken. Elke dag opnieuw. Om klaar te zijn voor de bruidegom. Als hij komt. Titus als voorbeeld voor de Cretensers. Hoe zijn wij een voorbeeld? Als ouders, opvoeders, als gemeente. Voor de wereld om ons heen. Voor ons nageslacht. Totdat hij komt. Amen. gaan danken en voor elkaar bidden. We doen dat natuurlijk ook voor de rouwdragende familie van de meiden, die deze week hun moeder en oma gaan begraven. Voor mij een hele bijzondere herinnering. Meer dan 30 jaar geleden was de begrafenis van haar man mijn eerste begrafenis die ik hier moest leiden. Dat vergeet ik nooit meer, hoe spannend ik dat vond. Maar dat God door zijn geest mij ook ondersteunde en dat het goed mocht gaan. We bidden ook voor de zieken. De heer Nico Elings van de Weyenburgse straat te Echteld is ernstig ziek thuis. De heer Rien Drost, die voor revalidatie in Veenendaal verblijft. En voor gemeenteleden die ziek zijn thuis of in het ziekenhuis. Laten we samen danken en bidden. Hemelse Vader, dank u wel. Dat u in uw grote reddingsplan voor deze wereld een centrale plek opeiste voor uw Zoon. De Heer Jezus Christus, de beloofde Messias, de verlosser en redder van de wereld, mogen mensen daar meer en meer zich van bewust worden. Dat ze hem nodig hebben. Dat er zonder hem geen toekomst is. Geen vergeving, geen genezing. Geen vernieuwing. Het is zijn geest die dat nog steeds uitwerkt. In het midden van de gemeente. Als zijn lichaam, maar ook ons wil gebruiken. Tot zegen voor de wereld om ons heen. En dat zongen we ook. Die boodschap die is niet beperkt tot alleen Israël. De heidenen zijn gekomen. En heel de wereld mag het weten dat Jezus leeft. Hij is opgestaan en hij regeert. Hij is koning voor eeuwig. Leer ons onderdaan te zijn van hem. In zijn spoor te gaan achter hem aan. Dan horen we ook meer en meer zijn voetstappen. Maar niemand weet precies wanneer. Maar u vraagt van ons wel om dat oude leven af te leggen, die voor de zonnen te werk gaan, onrechtvaardig te zijn, wetteloos te handelen. Nee, dan zijn het die zevenvoudige vrucht van de geest, gaven die uitgedeeld worden, om bezonnen te zijn, rechtvaardig, godvruchtig, ijverig in goede werken. Te spreken over goede dingen, te bemoedigen, terecht te wijzen, help ons daarbij. Niet alleen de oudsten die over ons gesteld zijn, maar ook onderling naar elkaar toe. Dat we zo pastoraal bewogen zijn, dat we uit zijn op het heil van onze medemens, onze naaste. Hoe moeilijk dat soms ook is, maar help het ons om zichtbaar te maken, tot eer en glorie van uw naam. En daarom leven we ook mee met hen die verdriet hebben. We denken nu aan de nabestaanden van mevrouw van der Meijden. Allen die ook straks geroepen zijn om haar lichaam te begraven. Aanstaande donderdag, wilt u erbij zijn? Met uw troost. Want uw geest is toch de trooster. En dat woord dat werd heel vaak genoemd door Paulus als hij over Titus sprak. Titus had blijkbaar de gave om te troosten. Geef ons ook die gave om elkaar te bemoedigen, te troosten. Om zo nabij te zijn. Dat bidden we ook voor de zieken. Hun namen zijn genoemd, thuis of in het ziekenhuis. U weet ervan. U weet wat goed is en wat nodig is. Wilt u daarin voorzien? Omring hen met uw liefdevolle, genadevolle barmhartigheid. Zo bidden we ook voor deze grote wereld. We denken aan uw volk Israël. We noemen de naam soms gedachteloos. Maar het is uw oogappel. Omringd door vijanden wilt u bewaren en beschermen. Wijsheid schenken, bezonnenheid om de goede keuzes te maken. Niet alleen maar met wapengeweld. Niet door kracht of geweld, maar door uw geest mag het geschieden. Dat bidden we ook voor de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Het sleept zich maar voort. Er wordt nog steeds bloed vergoten. Ach Heere, waarom? Grijpt u in en laat u zien dat u een levende God bent die regeert. Ook in de Verenigde Staten van Amerika waren ze maar meer verenigd. Wilt u wijsheid schenken aan allen die politieke verantwoordelijkheid dragen? We vinden het maar moeilijk te begrijpen waarom er maar twee kandidaten zijn op hoge leeftijd. Laat er een nieuwe generatie opstaan die, net als Paulus zegt, bezonnen zijn, rechtvaardig en godvruchtig. Dat bidden we ook voor ons eigen land en volk. Voor ons nieuwe kabinet mogen zij regeren bij de gratie van u. En mag dan de genade zichtbaar worden. Mag zo ook het werk van zending en evangelisatie vorm krijgen. Dichtbij, ook in de vakantietijd, op de campings, bij jeugdweken, vakantiebijbelweken. Er wordt zoveel georganiseerd. Mag uw zegen daarop rusten, maar ook wereldwijd. Uw kerk in verdrukking, die vervolgd wordt om de naam van Jezus. We kunnen het ons maar moeilijk voorstellen, en toch. Als dat ook martelaren zijn, dan verklaart u hen zalig en heilig, omdat het uw kinderen zijn. Mogen we ons dat ook steeds meer bewust worden, dat wij zo geroepen zijn heilig te leven voor uw aangezicht. En die zaligmakende genade van onze Heer Jezus Christus zichtbaar te maken. Tot eer en glorie van uw naam. Vergeef al het verkeerde wat er was in deze dienst. In ons denken en handelen. In ons spreken. Maar leer ons te leven vanuit het volbrachte werk van de Heer Jezus. En hoor zo ons bidden en danken uit genade. In zijn naam. Amen. Dan is er nu een moment om de collecten te verzamelen. De QR-code is dan heel belangrijk. Die verschijnt ook in beeld. En de doelen van vanmorgen zijn de Stichting Mensenkinderen, het werk van de kerkrentmeesters en de bijstand in het pastoraat. En straks bij de uitgang, als u geen kans, gelegenheid gehad hebt om dat wat u bij u hebt toch te geven, zijn daar nog de collectebussen. De Heere zegene u en uw gaven. En daarna gaan wij zingen vanuit Weerklank 357. We mogen heen gaan met vreugde vanwege die genade, in vrede, biddend om de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de vredevorst, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.